Goedenavond. Hartelijk welkom in deze zangdienst. Een zangdienst op 1 november. En op deze prachtige nazomerdag zien we toch dat in één week de bomen een stuk kaler zijn geworden. Het jaar gaat voldragen worden. En dat zie je en dat proef je, dat voel je. En dat merk je ook in het kerkelijk jaar. Van ouds Allerheiligen, 1 november. En ik weet niet of u gisteravond kinderen aan de deur hebt gekregen. Ja, drie bruggen. Waarder is nog daarvan gevrijwaard. Nou, in de nieuwbouw in Woerden zal ik u verzekeren dat opeens kinderen verschrikkelijk gesminkt met allerlei littekens. Die zeggen opeens als je de deur opendoet, trick or treat. Ik zeg, pardon, wat zeg je eigenlijk? Ja, zeiden ze, weet ik ook niet, maar we willen snoep. Ja. En zo is Halloween een verbastering van Hallow Eve, de avond voor Allerheiligen. En op die avond voor Allerheiligen was het Maarten Luther die vanwege de misstanden op de slotkapel van Wittenberg 95 stellingen aansloeg. En daaronder was ook de misvattingen rondom bijvoorbeeld de heiligen. Nou, we gaan daar vanavond nog wel meer over horen. Maar het feit dat er een Hallow Eve is, hebben we natuurlijk toch te danken aan het christendom. En dat is hier in Nederland binnengekomen via het zuiden, Servaas, Maastricht. Maar in onze streek, via de Oude Rijn, daar kwam ooit Willibrord met zijn bootje. En hij legde aan in Utrecht. Daar kwam een kerk te staan. En van daaruit werd ook deze streek gekerstend. In het nieuwe liedboek staat daar ook een lied over. 743. We gaan dat met elkaar zingen als aanvangslied van een van de heiligen, een van de mensen ons voorgegaan, die ons het christendom heeft gebracht. 743. zoeken wij in de stilte het aangezicht van onze God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. En we mogen elkaar groeten met genade, barmhartigheid en vrede. Voor u, voor jou, van God de Vader, Jezus Christus de Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wat was het gisteren voor dag, vroeg ik vanmorgen in de kerk van Meidrecht aan de kinderen. En ze gaven een goed antwoord, zaterdag. Maar hervormingsdag, dat was toch wel iets heel nieuws, zag ik aan hun gezichten. Maar de dag van Maarten Luther, 31 oktober, daarvoor leren we hem kennen als we kijken naar zijn gesprekken aan tafel. Er is een nieuwe vertaling uitgekomen. Zijn tischreden waar hij tijdens de maaltijd in dat Augustijnenklooster in Wittenberg allerlei mensen om zich heen verzamelde. En van alles besprak, vaak ook met de nodige ongenuanceerde opmerkingen en ook wel humor. En dat is door iemand ook opgeschreven en later uitgegeven als tischreden, tafelgesprekken. En dan leer je hem ook wel kennen. Hij schrijft bijvoorbeeld over zijn jeugd. Mijn vader was in zijn jonge jaren een arme wijnwerker. Mijn moeder sprokkelde hout. Zo hebben ze ons grootgebracht. Ik ben een boerenzoon. Mijn voorouders, mijn grootvader en vader waren eerlijke boeren. Mijn vader is toen naar Mansveld getrokken om mijnwerker te worden. Uit dat milieu kom ik. Zelf ben ik academicus, docent en monnik geworden. Ik heb het aan de stok gekregen met de paus en hij met mij. En heb een uitgetreden non tot vrouw genomen. Wie had dat in de sterren kunnen lezen en wie had dat kunnen voorspellen? En dan wordt er beschreven. De vader van Maarten Luther was er fel op tegen dat hij monnik werd. Toen Maarten bij de maaltijd ter gelegenheid van zijn eerste mis aan zijn vader vroeg waarom hij zijn moeite had met zijn keuze om monnik te worden, antwoordde die: weet je niet dat geschreven staat, gij zult uw vader en moeder eren? En toen zijn zoon hem ter verdediging voorhield dat de verschrikkelijk noodweer hem zo bang had gemaakt dat hij zich gewoon ertoe gedwongen voelde om monnik te worden, antwoordde zijn vader: misschien moet je je afvragen of je geen spoken zag. Maar hij zette door, Maarten Luther. En zijn beroemdste lied is toch wel een vaste burcht. En daar is in die oude woorden een nieuwe melodie gemaakt, een nieuwe tekst gemaakt van die oude woorden. U vindt hem 6b achter op uw stencil wat u van de kosters aangereikt hebt gekregen. En ik speel hem op de melodie zoals Maarten Luther hem pleegde te zingen. Juist als hij het leven ook moeilijk en zwaar vond. Een hele lichtvoetige melodie met snelheid. Want Maarten Luther speelde op de luit. En daar speel je in de regel behoorlijk tempo op. En ik stel het me zo helemaal voor. Sommigen van jullie zijn er ook geweest in Wittenberg. Hè, dat hij dan in dat portaal daarvoor het Augustijnerklooster zat. Zijn luid pakte en Psalm 46 zong. Wij zingen het hem na. 6b van uw stencil. Een van de verdiensten van Maarten Luther is dat hij de Bijbel in de volkstaal toegankelijk wilde maken. Hij heeft dan ook een bijzonder goede weergave in het Duits geschreven, die eeuwen eigenlijk standaard is geweest en ook van grote betekenis is geweest voor de Duitse taal. Maar dat teruggaan naar het woord, dat als basis. Daarover schrijft hij in zijn gesprekken aan tafel, en ik moet eigenlijk zeggen, daarover zegt hij: wie de Heilige Schrift wil bestuderen, moet nederig van hart zijn, Gods woord eren, liefhebben en hoogachten, en zich voortdurend de woorden uit Psalm 143 voor de geest houden en bidden: wijs mij de weg die ik moet gaan. Want bij hoogmoedigen wil de Heilige Geest niet wonen. Er zijn er die de schrift vlijtig bestuderen en een tijd lang oprecht de leer van Christus verkondigen. Maar zodra ze hoogmoedig worden, zet God ze uit zijn kerk. Daarom zijn de hoogmoedigen, ook als het nog niet uit hun daden blijkt, ketters in de ogen van God. Nu is het best lastig om, als je uitzonderlijke gaven bezit, niet trots en aanmatigend te worden en niet neer te kijken op anderen. Daarom geeft God hen af en toe beproevingen, opdat ze zich realiseren dat ze niet zijn zodra God zijn handen van hen aftrekt. Probeer de Heilige Schrift niet via de menselijke reden te begrijpen en te duiden, maar vraag tijdens de bestudering via gebed om inzicht. Nou, zo leren we Maarten Luther wel kennen. Duidelijke taal, wellicht wat ongenuanceerd, maar heel helder. En dat brengt ons bij het gebed voor de opening van het woord: nader mijn God bij u. U vindt dat op de andere kant van uw stensel. U kent het als 456 uit Johannes de Heer. Het is een heel beroemd lied, juist ook omdat volgens de overlevering het gezongen is op het moment dat de Titanic ging zinken. En daar hoort dit verhaal bij. Op zondagmorgen 14 april 1912 zweeg plotseling de muziek op het grote, prachtige schip de Titanic. Het schip dat op zijn eerste reis was over de Atlantische Oceaan naar New York en meer dan 2200 mensen aan boord had, 900 bemanningsleden en 1300 passagiers, was op een ijsberg gelopen. En dat het schip slagzij maakte en dieper zonk, en reddingsboten slechts ruim 600 opvarende uitkomst konden bieden, was de hoop voor alle anderen verdwenen. De leden van de muziekkapel probeerden te midden van het gejammer en hulpgeroep nog grotere paniek te voorkomen. Ze speelden opgewekte stukken om zodoende de passagiers weer wat moed te geven. Toen het laatste moment van het reusachtige schip was aangebroken en alle hoop op redding was geweken, zweeg de muziek even. Dominee John Harper, een baptistenpredikant uit Londen, die met zijn dochter naar Amerika wilde reizen, knielde, aldus een overlevende, met een aantal passagiers in gebed neer. Op zijn verzoek ging de kapel opnieuw spelen en klonken over het water troostrijke woorden in de gedragen melodie van Nearer My God to Thee. Andere geredden hebben andere melodieën genoemd die als laatste gespeeld zouden zijn. Nou is de Titanic verfilmd en wat misschien aardig is om te weten, dat met alle research die men heeft toegepast in de film een melodie wordt gespeeld die dateert van lang na 1912. Dus ondanks alle research met zo'n dure film hebben ze wat dat betreft toch echt de boot gemist. Wij zingen de originele melodie: nader mijn God bij u, 456. En we zingen het als een gebed. Schriftlezing is vanavond uit Hebreeën 11 en 12. En ik lees die vanavond in een vertaling, bewerking van Nick Schumann. Een stoet van getuigen. Wat is dat nu eigenlijk, geloof? Geloof ondersteunt dat wat wij hopen en maakt wat wij niet zien toch zeker. Juist hierin zijn mensen van vroeger voor ons tot getuigen geworden. En heel die menigte van belijders nodigt ons uit hun weg te vervolgen. Door geloof heeft Abraham begrepen dat hij met zijn verleden moest breken om al zijn zekerheden op te geven, in beweging te komen, op te staan, op weg te gaan, zonder ook maar te weten waar hij zou komen. En hij ging. Zelfs het land der belofte bleef voor hem het land van vreemdelingschap, waar hij rondzwierf en leefde in tenten die weer afgebroken konden worden. Zo hield hij de geloofsverwachting levend van een andere wereld, de nieuwe aarde, de stad van vrede, woonplaats van God. Door geloof vond Sara de moed en de kracht om, zo oud als ze was, te blijven geloven in de toekomst van haarzelf en het kind dat zij toch nog ter wereld zou brengen. Ze had een belofte en hield zich eraan en vertrouwde het woord van de eeuwige, zodat uit mensen die afgeschreven waren een volk werd geboren waarvan men zegt: ze zijn zo talrijk als het zand der zee. In het geloof zijn zij gestorven. Ook allen die ons zijn voorgegaan, zonder het beloofde te hebben verkregen. Maar ze hebben het uit de verte gezien en het heil op afstand gegroet. Ze hebben nooit gezegd dat ze er al waren, maar noemden zichzelf passanten op aarde, omdat de weg terug voorgoed achter hen lag en ze verlangden naar dat andere land. Daarom schaamt God zich dan ook niet de God van deze getuigen te heten, voor wie hij de stad van de vrede bouwt. Door geloof heeft Mozes de prins geweigerd een prinsheerlijk leven te leiden in Egypte, want hij koos de weg van de meeste weerstand en bleef geheel solidair met zijn volk. De messiaanse smaad was hem veel liever dan de glans van de schatten van Egypte. Zijn ogen lieten zich niet misleiden. Het was alsof hij de onzienlijke al zag. Door geloof is Israël de zee doorgegaan, als lag daar een pad op het droge. Maar toen de Egyptenaar hetzelfde probeerde, verslond hen het gulzige water. Door geloof trokken zij 7 dagen lang om Jericho, de onneembare vesting, heen, totdat de muren begonnen te vallen. Door het geloof bleef Rahab in leven, omdat zij met de verspieders de vrede en het geloof en de hoop had gedeeld. En wie zouden we verder al niet kunnen noemen, wanneer we heel die stoet van getuigen bezien die door de eeuwen heen hun weg zijn gegaan. De tijd ontbreekt ons om te verhalen over Gideon en zijn bevrijdende daden, over David en zijn dans voor de ark, over Samuel en met hem alle profeten die getuigden van tegenspraak en hoop. Door geloof werd hun zwakheid tot kracht. Of over Maria en haar prachtige lied, over Petrus en de eerste gemeente, over Paulus en zijn gevaarlijke reizen, over alle evangelisten en apostelen die spraken over het koninkrijk van God. Door geloof hielden zij zicht op de verte. Ze hebben smaad en verdrukking ervaren. Hun hoop werd zwaar op de proef gesteld, door pijn naar lichaam en ziel. En sommigen zijn als martelaren gestorven. Geen van hen allen heeft het beloofde verkregen en in vervulling zien gaan. Want God heeft met ons in gedachten het plan dat de stoet van deze getuigen niet de voleinding zullen bereiken dan alleen in gezelschap van ons. Laten wij daarom ons bij hen aansluiten, alle ballast die ons hindert van ons wegdoen, en met volharding op onze beurt doorgaan. Een heel directe vertaling, vind ik zelf. En wij volgen dat spoor als we gaan zingen van 725 en 726. 725 is onlangs uit het Engels vertaald en geeft een hele mooie beweging weer van de heiligen ons voorgegaan tot de heiligen van hier. En het laatste couplet mogen we ons daaronder scharen. En dan tenslotte 726, dat zingen we aaneensluitend. Een heerlijke Hollandse boerendans, die melodie, waarop een tekst uit Openbaring door Christopher Wordsworth is weergegeven. Ik stel voor dat we 1, 3 en 4 en 6 alle zingen, 2 de vrouwen, 5 de mannen. Kunt u ook even rustig luisteren. Dus 7:25 allemaal, 7:26 zingen we ook alles, alleen 2 vrouwen, 5 mannen. En ik zoek het even hogerop.
stel voor dat we
Amen van de verkondiging met elkaar zingen het Jerusalem. Dat vindt u op uw stencil, linkerzijde 96, uit de bundel van Youth for Christ. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Elke stad heeft zijn eigen heilige. Je kunt dat hier in de omgeving ook zien. Woerden, Petrus, je hoort het terug in de Peterskerk. Oudewater, de Michaëlskerk. Schoonhoven, gisteren de Kerkendag, de Bartholomeuskerk. En zo hebben heel veel apostelen hier hun eigen stad, een patroonheilige. De stad verbonden met een van de apostelen of een andere heilige. En dat is niet alleen hier in Nederland zo. Kom je iets zuidelijker in Frankrijk. Elke grote kerk die uit de middeleeuwen dateert of iets daarna, daar zie je bij de entree een krans van heiligen al bij het portaal je omringen. Ze gaan je te boven. Boven de entree. En zo wordt duidelijk gemaakt in steen. Je bent niet alleen. Velen zijn jou voorgegaan. En ook ten hemel gegaan. Een uitnodiging en een opwekking om hen na te volgen. Kom je nog zuidelijker in Griekenland. Daar zijn de kerken, je hebt daar nogal wat octagonale kruisbasilieken. Dat zijn achthoekige kerken in de vorm van een kruis, dat kan dus. En daar zijn vaak de muren helemaal beschilderd. Onderaan staan de soldaten die hun leven vanwege het geloof hebben gegeven. Maar wellicht ook niet schone handen hebben gehouden. Daarboven staan er weer de heiligen die hen te boven gaan. Tot uiteindelijk in het dak de engelen uit hun dak gaan. Want daar ongeveer in de zevende hemel zingen zij hun lied voor God. Waarom doen mensen dat? Hebben wij dat als mensen nodig? Projectie van ons grote ideaal, zoals we dat op vele fronten kennen, hè? Zoals ook het koningshuis door Israël tegen de zin van God in opgericht. En later ook in heel veel andere landen en andere volken, ook in de tijd van Israël overigens al, een bekend fenomeen, een koningshuis. Waarin alle projecties van mensen van hoe het leven goed en edel zou moeten zijn, worden uitgeleefd. En o wee, als dan zo'n koning tegenvalt en al te menselijk blijkt, het is voorpagina nieuws voor de krant. En dat is van alle tijden en plaatsen. Maar ook in het geloof kennen wij dus die projectie, die heiligen die ons te boven gaan. En waarom heeft men dat ooit gedaan? Nou, allereerst natuurlijk ook vanwege een heel goed voorbeeld dat uitnodigt om goed te volgen. Die heiligen zijn natuurlijk identificatiefiguren. En ben je ernaar vernoemd? Je roepnaam bepaalt je bij je roeping. Draag je net als bijvoorbeeld Montfoort, Johannes is daar de patroonheilige, de naam Johan of Hans of Hanna, dan word je er elke keer dat je naam wordt geroepen bij bepaald dat God genadig is. En dat geeft altijd te denken. Maar voor Maarten Luther geloofde men, en in de Rooms-Katholieke traditie trouwens in de leer nog steeds, dat de heiligen ook een voorspraak zijn bij God. Zoals in die Griekse kerken ze als het ware in de dichtere hemelsferen bij God verkeren, is het een heel menselijk beeld dat ja, er zijn zoveel mensen en er zijn zoveel wensen. Als nou die heilige voor jou een goed woord doet bij God, dan heb je toch grotere kans op verhoring, want die staat toch dichterbij. Nou, en Maarten Luther heeft tegen de uitwassen van die praktijken stelling genomen. Maar, mogen we ook wel constateren, met het badwater werd ook het spreekwoordelijke kind weggegooid. En in later tijd zijn er dan ook andere bewegingen gekomen. En trouwens al in de 16e eeuw werd ook in de kringen van de hervorming, van de reformatie, een boek met de namen der martelaren uitgegeven en veel gelezen. Mensen die vanwege hun geloof waren vermoord en trouw waren gebleven aan de leer van de reformatie. Ook de protestanten hadden en hebben dus behoefte gehad, en ik denk nog aan zulke verhalen. En Niek Schuman heeft een aantal jaar geleden, gereformeerd predikant, hoogleraar liturgiek, gepleit voor een nieuwe persoonlijke heilige kalender. En heeft daar ook een boekje van geschreven en een voorbeeld van gegeven, waarin natuurlijk de bekende heiligen van naam genoteerd staan. En de enige heilige die de meeste van ons vereren is natuurlijk die van 5 december, Nicolaas. Maar 11 november, Maarten, dat komt al dichterbij. Maar hij heeft bijvoorbeeld ook namen opgenomen van Dietrich Bonhoeffer. Om hun verhaal, hun voorbeeld niet te vergeten. Om eigenlijk voor elke dag van de week een voorbeeld voor ogen te houden. Zo kan een mens leven in Gods naam. Leer van hen. Ga in hun spoor verder. Wie hebben jou wegwijs gemaakt in het geloof? En dat sluit wel aan bij het beeld zoals ons in Hebreeën 11 en 12 wordt aangereikt. Die wolk van getuigen. Al die mensen die ons zijn voorgegaan. Mensen van naam. Maar er was ook vaak heel veel menselijks aan. We kennen natuurlijk ook de lach van Sara. De boosheid van Mozes. We kennen ook de moord die hij pleegde. En toch, naast al die namen, ook namen als Jacob, de hielenlichter. En toch schaamt God zich niet hun God te heten. En als die rij in Hebreeën 11 en 12 wordt opgenoemd, dan wordt er als het ware op een gegeven moment een halt geroepen. De tijd ontbreekt ons om al die mensen te noemen. Maar later in de brief van de Hebreeën wordt het genoemd als een stadion, waarin wij de wedloop van het geloof volbrengen. En zij zitten als het ware al op de tribune en nodigen ons aan en nodigen ons uit om door te gaan. En daarom, die heiligen, wij hebben er soms een te hoge pet van op en kijken er vaak te hoog tegenop. Henry Nouwen, katholiek theoloog, maar ook in evangelische kringen zeer gezien. Iemand die de muren van kerken over kan schrijven en schrijden, die schrijft hier betekenisvolle woorden over. Er zijn ook heiligen die niet oud worden. Zoveel mensen sterven op jonge leeftijd door oorlog, honger, straatgeweld. Wat is de waarde van hun korte leven? Hun levensreis lijkt afgebroken nog voordat ze in staat waren hun doel te bereiken, hun droom te verwerkelijken, hun taak af te maken. Maar toch, hun leven mag dan wel kort geweest zijn. Ze behoren tot die oneindige gemeenschap van heiligen van alle tijden en plaatsen, die rond de troon staan van het Lam, in het wit gekleed, als getuigen van de overwinning van de gekruisigde Christus. Zo staat het in het boek Openbaring. En heeft u net ook gehoord en gelezen dat hun kleren gewassen zijn in het bloed van het Lam? Snapt u daar iets van? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ook niet. En dat geeft nou precies het geheim aan. Dat ze deel hebben aan het lijden van Christus. Christus is ook gestorven, geslacht als een lam. Zich daarmee vereenzelvigen. En onder het altaar, daar zijn ze veilig, staat in het boek Openbaring. En roepen zij, hoe lang nog? Dat staat ook geschreven. Maar, zegt Henry Nouwen aan, Al die mensen, kinderen soms nog, en vele anderen die op jonge leeftijd stierven, ze waren evenzeer getuige van Jezus als degene die heldendaden hebben verricht. Want door de doop horen we bij één grote familie van God. En die banden overstegen ruimschoots de banden van het bloed. De familie bestaat uit mensen die bij God willen horen, die God heeft uitverkoren om licht in de duisternis te brengen. Deze groep mensen noemen wij heiligen. En meestal associëren we heiligen met braafheid en vroomheid, met een aureooltje boven het hoofd en een extatische blik in de ogen. Maar echte heiligen zijn veel gewoner. Het zijn herkenbare mannen en vrouwen die een leven leiden zoals iedereen en worstelen met dezelfde problemen. Ze zijn heilig omdat ze hun aandacht geheel en al gericht houden op God en op Gods mensen. Ze zijn daar niet van af te brengen. Sommige heiligen lijken een heel apart leven te leiden, maar de meesten zijn net als wij. De heiligen zijn onze broers en zussen en ze nodigen ons uit om net zo te worden als zij. Dat is dus waar het op aankomt, als bij die eerste Abraham. Hij hoorde alleen een stem en hij besloot op te staan, op weg te gaan. En daarmee is hij de vader van alle gelovigen. En dat betekent ook, zegt de brief van de Hebreeën, dat hij vreemdeling en bijwoner bleef op aarde. En dat kan elke gelovige beamen. Dat als je weet van de leer van Jezus, hoe het leven kan zijn, dat het zo vaak stuk breekt op de aardse werkelijkheid en realiteit. Als je worstelt met die grote vraag, hoe het toch kan dat God eens bij de mensen zal wonen en alle tranen zal drogen. En dat het dan waar zal zijn, dat er geen rouw, geen verdriet, geen ziekte, geen pijn meer zal zijn, maar hij wonend bij de mensen. Als je worstelt met die roep van die getuigen bij het altaar, hoe lang nog, God? Dan geeft de Bijbel daar eigenlijk maar één antwoord op. En dat is een antwoord dat getuigt van een volmaakte verlegenheid en tegelijkertijd een grote toekomst. Zo schrijft de brief van de Hebreeën het. Dat die stoet van getuigen, dat God blijkbaar met ons in gedachten niet wilde dat die stoet de voltooiing zou bereiken dan anders in gezelschap van ons. Met andere woorden, wij horen erbij. En ook de mensen die nog na ons zullen komen, horen in die stoet van getuigen. En wanneer dan uiteindelijk dat moment zal zijn, het is aan God. En daarom blijven wij kijken naar dat gedachtenisbord. Al die mensen die ons zijn voorgegaan, sommigen staan nog zo dichtbij. En anderen zijn al verder weg. Ze zijn opgegaan in het licht. Een van de mooie dingen van het ouder worden is dat je dus daar rekenschap van hebt. Dat je in goed gezelschap bent. Het is tegelijkertijd het allermoeilijkste van het ouder worden. Dat je steeds meer mensen hebt die je al zijn voorgegaan. In de gesprekken met de ouderen hoor ik het bijna dagelijks. Afgelopen donderdag stonden we erbij stil, in de kring omgaan met verlies. En we vonden troost in een gedachte die ik ook nu vandaag met jullie wil delen. Agnes Grond schrijft: deze zomer overleed mijn liefste vriendin. Hoe fijn ook voor haarzelf, het deed pijn. Weggaan doet pijn. En toch gebeurt het. En het gebeurt met het ouder worden steeds vaker. Langzaam zie ik hen gaan, die ik nog bij me had. De bocht om van het pad, dichtte Ida Gerhard. Wat goud doorschenen stof, dan wordt het in de hof. Nog stiller dan voorheen, de liefsten, één voor één. Zo is het, klaagde een vriend. Ouder worden is verliezen. Niet alleen lieve mensen en dierbare plekken, maar je verliest ook, of je wilt of niet, je jeugd en schoonheid, je baan, je plek in de samenleving, vriendschappen, zekerheden en vaak ook nog je gezondheid. Ik heb hem tegengesproken, want het klopt niet, althans niet helemaal. Dat leerde ik van iemand die mij condoleerde na de dood van een dierbaar mens. Hij is een parel aan mijn ketting, zei zij. Hem kennen had haar rijker gemaakt en die rijkdom bleef. Ik vond dat zo troostend. Doet verlies pijn, dan was het goed wat er was. En dat besef, dat een vriendschap bijzonder was, een geliefde onvervangbaar, een baan boeiend en de jeugd verrukkelijk, kun je vasthouden als parels aan je ketting. Dan wordt leven naast verliezen ook oogsten. Van kinderen en kleinkinderen als je dat geluk hebt. Van inzicht en weten. Van steeds meer verhalen en steeds meer parels. Ik denk aan mijn schoonmoeder, schrijft Agnes Grond, die bijna blind haar laatste jaren in grote vrede leefde tussen haar foto's en haar herinneringen. Ja, het wordt stiller in de hof. Ieder Gerard had gelijk. Maar het is niet alleen maar verlies. Het is ook oogsten. Dat beeld bleef al hangen. Een parel. Velen van ons hebben al een hele ketting kunnen rijgen. En het gaat allemaal terug op dat grote geheim van God. In wie wij geheiligd mogen zijn. En die ons toezegt dat we een parel zijn in zijn hand. Amen.
Thank you.
Zo dadelijk is ons lied 723. 723. En dat gaan we met elkaar zingen. Maar eerst lees ik daarbij een geloofsbelijdenis voor van Niek Schuurman uit die bundel. Wij zijn de eerste niet. Een nieuwe getuigenkalender. En mag ik vragen zo mogelijk te gaan staan. Wij zijn de eerste niet die stil, maar woedend vrezen. Het is niet waar, dat koninkrijk dat komt. Het is een goed bedoeld, begrijpelijk en vroom bedrog. We zijn de eerste niet die zuchten onder de geschiedenis. Eén stroom van bloed, onafgebroken series rampen, haat, geweld, voortdurend vechten om te overleven. En waarvoor? Waarheen? Is er iemand die het antwoord weet? Maar telkens weer kom ik u tegen. Op het spoor gezet door goede mensen, betrouwbaar en eerlijk voor u. Ze zijn u blijven vertrouwen. In de donkere uren van hun leven zijn zij de worsteling met u begonnen en lieten u niet los op hoop van zegen. En telkens weer zie ik die ene mens, die eenzaam was en zelfs door u verlaten, maar die u niet verliet, zijn vrienden hielp en zei: ik ben de waarheid en het leven en wijs de weg naar God die liefde is. Wij zijn de eerste niet, wij laten u niet los, tenzij ge ons zult zegenen. En daarom, o God, ik geloof, maar kom mijn ongeloof te hulp. Amen. We willen met elkaar danken en voor elkaar bidden. Dankbaar zijn we vanwege de geboorte van Noël Hemmes, geboren op de Groendijk. Vandaar het schaapje voor in de kerk. We staan ook stil in het voorbedenboek bij de intenties die daar geschreven staan. Laten we met elkaar danken, voor elkaar bidden. Eeuwige God, trouwe Vader, u danken wij voor het leven, voor de tijd van leven ons gegeven, voor deze dag, onder de lach van het licht, de warmte. U danken wij voor liefde en vriendschap, voor kostbare momenten, voor werkelijke aandacht, een gesprek van hart tot hart. U danken wij, God, voor het leven dat mocht worden doorgegeven. En zo danken wij voor de geboorte van Noël Hemmes en bidden om een zegen over zijn leven, zijn ouders, zijn grootouders, allen met wie hij in liefde verbonden is. Zegen hen dat ze elkaar tot zegen mogen zijn. En we danken u, o God, voor al die mensen die de weg van Jezus willen gaan. Met hun talenten, hun mogelijkheden, op hun manier. Dank u wel, God, dat mensen in het kleine groot kunnen zijn. En zo bidden wij, God, om vrede en gerechtigheid voor Syrië en Irak, Israël en de Palestijnse gebieden. En we danken u ook voor mensen, zoals die drie zusters in Aleppo, die op hun post blijven om mensen te troosten en kinderen te onderwijzen en met hen te bidden. Verhalen van hoop in een stad in puin. U danken wij, God, voor al die mensen die boven zichzelf uit konden stijgen, omdat ze moesten doen wat zij krachtens hun wezen niet anders konden. Het kwam op hun weg en ze gaven gehoor. Dank u wel voor al die inspirerende voorbeelden. En God, help ons met een bewogen hart en opmerkzaam oog te zien waar wij het verschil kunnen maken. We danken u voor alle acties die worden georganiseerd om het verschil te maken, zoals de World Servants. En we bidden voor deze week het project waar Ria van Eschoten, Helene van Tol, Adrie Kon, Leni van Wijngaarden, Gea Soeters en Sjaan Vendrig op weg zullen gaan naar de Dominicaanse Republiek. We bidden, God, zegen hun missie, hun werk. Behoed en bewaar hen op hun reis. En behoed en bewaar ook de harten en gedachten van hen die thuis blijven. We willen u bidden, o God, voor alle die het moeilijk hebben, die worstelen met de weg die ze moeten gaan. We bidden voor ouders en kinderen die zich zorgen maken om elkaar. Om wijsheid en liefde bidden we, God. We dragen u op, allen die zich zorgen maken over hun gezondheid. Mensen die kuren ondergaan, die wachten op uitslagen. God, wees hen helend nabij. We bidden u voor uw kerk, wereldwijd en hier ter plaatse. Zegen ons, God, dat we tot zegen mogen zijn. En zo bidden we voor de week die komt. En kijken uit naar de dankstond voor gewas en arbeid. Naar de dankdienst met de Prins Willem-Alexander School, 125 jaar bestaan. En bidden om een zegen over die activiteiten. En God, hoor ons als we in de stilte voor u neerleggen wat leeft in ons hart. En zo bidden wij voor mensen ver weg, maar ook heel dichtbij, de mensen met wie wij verbonden zijn. En we noemen uit ons midden de namen van Cor en Cootje Neuteboom, LeBlanche. Nu de moeder van Cootje is overleden, om troost en kracht. En we dragen aan u op Arno Neuteboom, de zoon van Cor, die met hartritmestoornis is opgenomen in het ziekenhuis. Wees hem helend nabij, o God. Zo danken en bidden wij u, in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu inzameling van gaven. Daarna is ons slotlied 727, 1, 2, 4 en 10. 1, 2, 4 en 10 van 727. De koffie staat klaar, de thee fris. Van harte welkom om na de zangdienst elkaar nog even te ontmoeten in de schouw. En wat mij betreft, tot ziens woensdag, de dank stond voor gewas en arbeid. Laten we van hier gaan als gezegende mensen en delen vanuit ieder die uw pad kruist, die zegen. Want de liefde van God, de genade van onze Heer Jezus Christus en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u en jullie allemaal. Amen.
Thank you. Ja, dat is een compliment, hè?
Ja. Goed.
Ja, als je daar dan minder druk krijgt, dan zou het.
Ja, overwege maken van de vraag, dat zou ik niet.